Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In de vorige aflevering stond Emma van Normandië centraal en daarmee ook de voorgeschiedenis van de slag bij Hastings. In deze aflevering zal de daadwerkelijke slag besproken worden. Ik zal het erbij gaan hebben over de regering van koning Edward de Belijder, over het leven van Willem de Veroveraar tot aan de slag bij Hastings, hoe die slag verliep en hoe Willem na de slag de Engelse troon in handen wist te houden. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. En dat is op 3 april 1043, toen Edward gekroond werd, de oudste zoon van koning Ethelred II en koningin Emma van Normandië. In de vorige aflevering is al veel verteld over Edward, zoals dat hij na de machtsovername van Knut in ballingschap was gegaan aan het hof van zijn oom, de hertog van Normandië. In totaal bracht hij zo'n 25 jaar daardoor. Een paar keer probeerde hij terug naar Engeland te keren, maar dat leidde eigenlijk vrijwel nooit tot iets en zijn laatste bezoek aan Engeland was zelfs ronduit dramatisch verlopen. In 1036 waren Edward en zijn broer Alfred namelijk uitgenodigd om naar Engeland te komen om over de eventuele opvolging van Knut te praten. Die uitnodiging die zou gedaan zijn door hun moeder, die dat later overigens in alle toonaarden zou ontkennen. En dat laatste kwam ook omdat Edward en Alfred al snel verraden werden. Edward had nog nauwelijks voet aan wal gezet in Zuid-Engeland of hij werd aangevallen en had zich daarop al snel teruggetrokken naar Normandië. En met zijn broertje Alfred zou het nog slechter aflopen, want die werd enkele dagen later vermoord. En zo leek het erop alsof Edward zijn dagen zou slijten als een koning zonder koninkrijk. Iemand die in Normandië weliswaar zo aangesproken werd als zijnde een koning en ook met alle egaars behandeld werd, maar die in de praktijk natuurlijk nauwelijks macht had. Totdat opeens in 1041 Edward's halfbroer Hardeknut hem uitnodigde om naar Engeland te komen en daar samen te regeren, waarbij Hardeknut wel formeel boven Edward zou staan. Nou, over het hoe en wat en waar en waarom van dit hele aanbod is in de vorige aflevering verteld. Voor hier is vooral van belang dat Edward inderdaad naar Engeland ging en dat hij na het overlijden van Hardeknut dus opeens koning werd. In de vorige aflevering is al behoorlijk wat verteld over de relatie tussen Edward en Emma. Die laatste was al die jaren in het centrum van de macht gebleven in Engeland en het lijkt erop dat Edward daar behoorlijk wat wrok over koesterde ten opzichte van zijn moeder. En sowieso lijkt hij in het algemeen bijzonder gefrustreerd te zijn geweest over de vele jaren die hij in ballingschap had moeten doorbrengen, duidelijk het gevoel hebbend dat zijn rechtmatige erfenis hem door toedoen van anderen ontzegd was. Behalve dat dit alles hem een diep gevoel van wantrouwen en onrecht bezorgde, had de lange ballingschap ook praktische gevolgen. Kijk, Edward had natuurlijk bijna 25 jaar buiten Engeland doorgebracht. Hij kende dat hele land eigenlijk alleen maar vanuit zijn jeugd en was dus ook nauwelijks bekend met de politieke situatie zoals die was en de verschillende adellijke facties die bestonden. Waar hij zich wel heel goed bewust van was, was dat een aantal van die edellieden in het verleden hadden samengewerkt met Knut en andere koningen die in de ogen van Edward onrechtmatig op de troon hadden gezeten. In dit kader is het overigens wel aardig dat Edward eigenlijk de geschiedenisboeken is ingegaan als de laatste Angelsaksische koning van Engeland voor de machtsovername door de Normandiërs. En dat laatste wordt dan vaak gepresenteerd als een enorm breekpunt met de tijd daarvoor. Technisch gezien klopt dit statement ook wel in die zin dat Edward via zijn vader Ethelred een afstammeling was van de legendarische Angelsaksische koning Alfred de Grote. Maar als je naar de praktijk kijkt, dan ontstaat toch wel een beetje een ander beeld. Want uiteindelijk is Edward natuurlijk gewoon opgegroeid in Normandië. Daar had men hem al die jaren opgevangen en gesteund en was men, beetje gechargeerd gezegd, altijd in hem blijven geloven. Terwijl de rest van Engeland, inclusief zijn eigen moeder, hem al die tijd keihard genegeerd had. Edward kende de Normandische adel en die vertrouwde hij ook. En je zult dan ook gaan zien dat het hele proces van de, tussen aanhalingstekens, normandisering van Engeland eigenlijk al vele decennia voor 1066 is ingezet. En dat dit dus een proces was wat tijdens de regering van Edward eigenlijk al op gang zou worden gebracht. Hoe dan ook. Toen Hardeknut eenmaal overleed, liet Edward er geen gras over groeien. Dit was de kans waar hij al die jaren op had gewacht en schijnbaar nog voordat Hardeknut überhaupt begraven was, had hij zich al tot koning laten kronen. Dat deed hij overigens niet voor niks, want Edward mocht dan wel een prima legitieme claim op de troon hebben. Zoals hiervoor al verteld, was zijn situatie bepaald niet makkelijk, want in de praktijk was hij uiteindelijk gewoon een buitenstaander in de Engelse politiek, die bovendien nauwelijks bondgenoten had, maar wel moest opboksen tegen een aantal edelen die onder de vorige koningen Harald Hazevoet en Hardeknut hun macht enorm vergroot hadden en absoluut niet van plan waren om dat op te geven. En een van die edelen, dat was de in de vorige aflevering al genoemde graaf van Wessex, Godwin, die inmiddels was uitgegroeid tot de machtigste edelman van het land. Het feit dat Edward min of meer gedwongen was om met Godwin samen te werken was extra pijnlijk, omdat er behoorlijk wat aanwijzingen waren dat het Godwin was geweest die verantwoordelijk was voor de dood van Edwards broertje Alfred. Maar ja, als Edward zijn positie wilde behouden, dan kon hij niet anders dan met zijn machtigste edelman samenwerken. Nu moet ik hier wel bij zeggen, dit gold omgekeerd natuurlijk ook. Godwin had Edward ook nodig, want hoe je het ook wendt of keert, Godwin mocht dan wel de machtigste edelman van het land zijn, hij was geen koning, dat was Edward, en die stond dus uiteindelijk nog altijd boven hem. En als Godwin zijn positie wilde behouden, dan moest hij wel in een bepaalde mate samenwerken met Edward. En dus werden beide partijen min of meer gedwongen om tot samenwerking te komen. En om die samenwerking te bezegelen, werd besloten tot een huwelijk. Edward die was namelijk nooit getrouwd en hij zou nu gaan trouwen met Edith, een dochter van Godwin. Stel, uit dat huwelijk zou een zoon geboren worden, dan zou dat eigenlijk voor iedereen goed zijn. Edward had een erfgenaam, iets waar het op dat moment aan ontbrak, en Godwin zou een kleinzoon als koning krijgen. Op die manier hadden zowel Edward als Godwin een reden om hun best te doen om hun samenwerking tegen wil en dank toch in stand te houden. Enige haast met die erfgenaam die was overigens wel geboden, want Edward was inmiddels al richting de 40 aan het gaan en van de koningen die in de decennia daarvoor hadden geregeerd was er maar eentje geweest die überhaupt de 50 gehaald had, dus de verwachting was eigenlijk dat Edward niet superlang zou regeren. Die hele opvolgingskwestie was daardoor eigenlijk vanaf het allereerste begin van Edwards regeerperiode een onderwerp van constante speculatie. En dat werd alleen maar erger toen Edith maar niet zwanger raakte en het erna uit begon te zien dat er geen troonopvolger uit het huwelijk tussen Edward en Edith geboren zou worden. Nou, Het is in dat kader dan ook niet echt verrassend dat de betrekkingen tussen Godwin en Edward vanaf 1049 zo'n beetje begonnen te verslechteren. Vanuit Edwards perspectief was het allemaal vrij simpel. Hij had de graaf van Wessex überhaupt nooit gemogen en hield deze nog altijd verantwoordelijk voor de dood van Alfred. En aangezien die erfgenaam er niet leek te komen, was er dus ook geen reden om bevriend te blijven met Godwin. Bovendien, Edward zat inmiddels ook alweer ruim 6 jaar op de troon en had die tijd ook besteed met het zoeken van andere bondgenoten onder de Engelse adel. En bovendien had hij een flink aantal Normandische edelen laten overkomen en die posities aan het hof gegeven en landerijen in Engeland. In 1049 bijvoorbeeld zette hij een zoon van Godwin af als graaf van Hereford en gaf deze titel en de bijbehorende landerijen aan zijn neef Ralf van Mant, een Normandische edelman. En dit is dus daarmee ook gelijk een goed voorbeeld van hoe eigenlijk al tijdens de regering van Edward verschillende Normandische edellieden invloed en bezittingen in Engeland kregen. In oktober 1049 kwam het tot een definitieve breuk tussen Edward en Godwin. De directe aanleiding daarvoor was het overlijden van de aartsbisschop van Canterbury. De aartsbisschop van Canterbury was de hoogste kerkelijke functionaris van Engeland en dit was dus een heel belangrijke positie. Jarenlang had een bondgenoot van Godwin deze positie bekleed, maar Edward zorgde er persoonlijk voor dat niet de kandidaat van Godwin, maar zijn eigen man benoemd werd. En wederom ging het daarbij om een Normandier, namelijk Robert van Jumièges, die al sinds 1044 bisschop van Londen was. Na een reis naar Rome werd Robert van Jumièges officieel door de paus benoemd. Deze reis is echter ook om een heel andere reden berucht geworden. Want onderweg van Engeland naar Rome kwam Robert namelijk door Normandië en bezocht daarbij ook Edward's verre familielid, de hertog van Normandië, Willem. En volgens sommige bronnen was het doel van Robert's bezoek dat hij hertog Willem op de hoogte zou stellen van het feit dat Edward van plan was om hem tot opvolger te benoemen. Nu moet ik hier gelijk bij zeggen dat dit verhaal vrijwel alleen voorkomt in bronnen die van Normandische oorsprong zijn. En dus heeft het er heel veel schijn van dat dit verzinsels van later zijn, toen Willem een soort rechtvaardiging nodig had voor het feit dat hij koning van Engeland wilde worden. Maar goed, dat er een hoop gedoe was over de opvolging van Edward en dat Edward hier zelf heel erg druk mee was, dat leidt ook geen twijfel. En het zou natuurlijk absoluut best kunnen dat hij Willem in elk geval als een belangrijke kandidaat hiervoor zag. Inmiddels was ook duidelijk dat het tussen Godwin en Edward niet meer goed zou komen. De graaf van Wessex moest toezien dat zijn positie steeds verder verzwakte, terwijl de invloed van de door Edward uit Normandië gehaalde edelen steeds groter werd. Het was eigenlijk afwachten op een moment dat dit alles tot uitbarsting zou komen en dat gebeurde toen de schoonbroer van Edward, Eustace van Boulogne, op bezoek kwam in Engeland en aan land ging in Dover. Al snel braken daar rellen uit tussen de inwoners van die stad en de soldaten van Eustace van Boulogne. Edward die was woedend toen hij hiervan hoorde en droeg Godwin op om de burgers van Dover te straffen. Dover lag immers in zijn graafschap. Maar Godwin die weigerde dit en dit was de druppel voor Edward, of misschien zou je ook wel kunnen zeggen, dit was de kans waar hij op gewacht had. Hij riep zijn leger bij elkaar om definitief een einde te maken aan de macht van graaf Godwin. Tot een veldslag tussen beiden zou het echter niet komen, want zowel Edward als Godwin wilden beide weliswaar heel erg graag winnen, maar tegelijkertijd wilden ze ook vooral niet verliezen. Al snel kwam het tot onderhandelingen waarbij uiteindelijk werd afgesproken dat Godwin zich zou moeten verantwoorden voor een rechter in Londen. Beide legers gingen vervolgens op pad, maar onderweg naar Londen lieten de troepen van Godwin hem in de steek. En dus restte hem nu weinig anders dan zich over te geven en de koning te smeken om vergiffenis. Maar daar had Edward absoluut geen zin in. Naar verluid zou hij gezegd hebben dat hij de graaf pas zou vergeven als deze hem Alfred levend en wel zou terugbezorgen. Graaf Godwin werd Engeland uitgegooid en vluchtte naar Vlaanderen samen met 3 van zijn zonen, terwijl 2 andere zonen naar Ierland uitweken. Dit alles was een vrij bewuste keuze, want Godwin was absoluut niet van plan om zich bij de hele situatie neer te leggen en hij wilde zo snel als het kon terugkeren. En vrij vlug wist hij ook steun te verwerven van de graaf van Vlaanderen en ook van een aantal vorsten in Ierland. Edward die verklaarde ondertussen Godwin vogelvrij en diens bezit werd daarbij verdeeld onder de aanhangers van Edward, waaronder dus ook weer een groot aantal Normandiërs. Daarnaast stuurde hij zijn vrouw Edith naar een klooster. Waarschijnlijk was zijn bedoeling om op termijn van haar te scheiden, maar zover zou het niet komen. In 1052 ging Godwin namelijk in de tegenaanval. Vanuit Ierland vielen zijn 2 zoons die daar zaten met een vloot de zuidwestkust van Engeland aan en plunderden daar op grote schaal en Godwin zelf landde met een leger in het zuidoosten. Nu was dat in principe iets wat Edward met zijn eigen leger wel aan zou moeten kunnen, maar het cruciale punt in dit alles was dat op dat moment een groot deel van de oorspronkelijke Engelse adel zich bij Godwin aansloot. Dat was zeker niet omdat die nou zo'n enorm fan van Godwin waren, maar een groot deel van de Engelse adel was zo langzamerhand wel behoorlijk chagrijnig aan het worden over het gegeven dat Edward in hun ogen wel heel erg vaak de voorkeur gaf aan Normandische edelen als het ging om belangrijke functies en het verdelen van land. Nou, tegen deze overmacht kon Edward niet op en dus, om een lang verhaal kort te maken, keerde graaf Godwin en zijn familie weer terug in het centrum van de macht. Godwin dwong af dat al hun vermeende misdaden hun vergeven zouden worden en dat ze alle landerijen die waren afgenomen zouden terugkrijgen. In ruil daarvoor zou Godwin tijdens een ceremonie zich plechtig onderwerpen aan Edward, die op die manier, in elk geval in theorie, bevestigd zou worden als zijnde de hoogste autoriteit van het land. Afgesproken werd overigens ook dat een groot aantal Normandische edellieden het land uitgegooid zou worden en dat Edward Edith weer moest terugnemen als zijn vrouw. Wat overigens wel aardig is aan dit alles, is dat, kijk, van de ene kant is hier duidelijk gewoon sprake van een ordinaire machtsstrijd tussen vorst en leenman, zoals die eigenlijk in deze periode van de middeleeuwen aan de lopende band voorkwamen. Maar aan de andere kant speelde in dit alles ook een heel duidelijk element van afkomst mee. Het was Angelsaksen tegenover Normandiërs, of zo werd het in elk geval heel duidelijk geframed. De Normandiërs die waren daarbij een stel Franse buitenlanders die eigenlijk een beetje de boel kwamen overheersen, terwijl de oude Engelse elite keihard genegeerd werd. Ironisch in deze is natuurlijk wel dat die oude Engelse elite bestond uit Angelsaksen, maar ook uit Denen. En die Denen waren onder andere in Engeland terechtgekomen doordat bijvoorbeeld Knut daar de troon veroverd had met een leger. Godwin zelf was nota bene met een Deense getrouwd. Maar dat deed blijkbaar niet echt ter zake. De Denen die naar Engeland waren gekomen, die waren daar vaak al een paar decennia en hoorden inmiddels gewoon bij de traditionele adel. Nou, wat er in de daaropvolgende jaren zoal gebeurde, daarover bestaat veel onduidelijkheid. Kijk, het lijdt geen twijfel dat Godwin en Edward elkaar bleven bestrijden. Ze werden heus niet opeens beste vrienden of zo. En wie in dit alles de bovenliggende partij was, daarover verschillen historici van mening. Het lijkt er echter op dat de ene keer de een succesje behaalde, bijvoorbeeld toen Godwin en niet Edward mocht bepalen wie de nieuwe aartsbisschop van Canterbury werd, en de andere keer de ander, bijvoorbeeld dat de overgrote meerderheid van de Normandische edelen uiteindelijk gewoon in Engeland mocht blijven, en dat ook na dit alles Edward gewoon land kon blijven weggeven aan zijn trouwe aanhangers. Hoe dit alles verder zou zijn verlopen is leuk om over te speculeren, maar we zullen het nooit weten, want op 15 april 1053 overleed graaf Godwin plotseling. Enkele dagen daarvoor was hij schijnbaar in elkaar gezakt tijdens een koninklijk banket, wat erop wijst dat hij een beroerte heeft gehad. Er is één andere bron overigens die hier een heel spectaculair verhaal van maakt, namelijk dat Godwin tijdens dat banket gezworen had dat hij niks te maken had met de dood van Alfred en dat God hem ter plekke mocht laten stikken in zijn eten als hij loog. Nou, je raadt het al, dat was precies wat gebeurde volgens deze bron. Maar uiteraard is dit vrijwel zeker verzonnen. Het land van Godwin werd na zijn dood verdeeld onder zijn zonen, die daarmee een groot deel van Engeland onder controle kregen. Voor Edward veranderde er hierdoor in principe weinig, maar omdat die zonen ook onderling vaak ruzie hadden, kon Edward hen vanaf dat moment wel vaker tegen elkaar uitspelen. Maar goed, allemaal leuk en aardig dit gekibbel. Eén probleem was nog steeds niet opgelost en werd bovendien een steeds groter probleem. Er was namelijk nog steeds geen erfgenaam. En dat bezorgde Edward de nodige kopzorgen. Scheiden van Edith en hertrouwen, dat was na de terugkeer van Godwin eigenlijk gewoon geen optie meer. Hertog Willem van Normandië als opvolger benoemen zou ook niet echt lekker liggen, gegeven de spanningen tussen de Normandische adel in Engeland en de traditionele Engelse adel. En dus moest Edward op zoek naar een alternatief waarbij hij in elk geval tegen elke prijs wilde voorkomen dat een familielid van Godwin de troon zou erven. En op een gegeven moment herinnerde hij zich een lang verloren familielid dat al vele jaren in het buitenland woonde. In de vorige aflevering is het gegaan over Edmund Ironside, een zoon uit het eerste huwelijk van Edwards vader Ethelred. Edmund Ironside was heel kort koning geweest, maar goed, dat is op zich allemaal verteld in de vorige aflevering. Wat voor hier vooral relevant is, is dat na zijn overlijden zijn kinderen waren gevlucht en uiteindelijk in Hongarije terecht waren gekomen. De oudste zoon van Edmund Ironside, die ook Edward heette, maar als bijnaam de banneling kreeg, was daar opgegroeid en ook getrouwd met een edelvrouw van vrij hoge komaf en had daarmee 3 kinderen gekregen, waaronder een zoon genaamd Edgar. Deze Edward de banneling was een jaar of 10 jonger dan Edward de koning van Engeland en daarmee was hij dus eigenlijk een perfecte troonopvolger. Via zijn vader Ethelred kon Edward de banneling bovendien zijn claim op de troon net zo goed terugvoeren op Alfred de Grote. Kortom, hij had een behoorlijk indrukwekkende stamboom en bovendien, doordat Edward de banneling in Edgar zelf dus al een zoon had, was ook de opvolging van Edward de banneling eigenlijk al voor elkaar. Oftewel, dit was in veel opzichten een bijna perfecte oplossing. Eén klein detail was natuurlijk wel dat Edward de banneling nog wel even uit Hongarije gehaald moest worden. En dat kostte behoorlijk veel tijd. Pas in 1057 arriveerde hij met zijn vrouw en kinderen in Engeland. En hij had nog geen voet op Engelse bodem gezet of volkomen onverwacht overleed Edward de banneling. Edward de koning had niet eens de tijd gehad om hem te ontmoeten. En hij was met dit alles natuurlijk weer helemaal terug bij af. De tijd die begon echter langzamerhand wel te dringen. Volgens één bron gaf Edward na het overlijden van Edward de banneling de hoop op en benoemde de oudste zoon van Godwin, dat was Harold, tot erfgenaam. Hier moet wel bijgezegd worden, de bron waarin dit verhaal staat, die dateert van na de dood van Edward en is geschreven in opdracht van zijn weduwe Edith, die natuurlijk ook gewoon de zus van Harold was. Er is een andere bron die van ergens tussen 1057 en 1066 dateert, waarin Edgar, de zoon van Edward de banneling, wordt aangeduid als prins. Dat suggereert dan weer dat hij door Edward als erfgenaam was benoemd. Maar ik moet hier dan weer bij zeggen, Veel meer dan dat is er ook niet aan info hierover te vinden. Hou hier trouwens bij in gedachten dat in Normandië hertog Willem op dat moment ook nog steeds in de veronderstelling was dat hij de troonopvolger zou worden. En toen Edward uiteindelijk op 5 januari 1066 overleed, wist dan ook, zo lijkt het, eigenlijk niemand wat nou precies de bedoeling was. Nog diezelfde dag werd Harold Godwinson, oftewel Harold de zoon van Godwin, gekroond tot koning Harold II. Van de ene kant kun je dat aanvoeren als bewijs, als dat in elk geval in kleine kring dan blijkbaar bekend was dat Harold als opvolger was aangewezen. Maar tegelijkertijd, de snelheid waarmee Harold gekroond werd, er zijn zelfs bronnen die zeggen dat dit tijdens de begrafenismis van Edward gebeurde, die snelheid kun je ook uitleggen als dat Harold iedereen voor een voldongen feit wilde stellen. Zo van, ik ben tot koning gekroond, doe er maar eens wat aan. Kijk, natuurlijk was het zo dat Edgar ook een uitstekende claim had op de troon en qua legitimiteit waarschijnlijk zelfs een veel betere. Maar ten eerste was die op het moment van overlijden van Edward nog minderjarig en ten tweede had Edgar niet de beschikking over een leger en een heleboel bondgenoten. En dat had Harold wel. Wat Edward nou precies van plan is geweest qua opvolging is dus nog altijd onderwerp van discussie. En sowieso is over zijn tijd als koning heel wisselend geoordeeld door historici. Sommigen die zien in hem een energieke koning die de strijd durfde aan te gaan met de machtige Engelse adel en die geprobeerd heeft om het land naar zijn hand te zetten, maar daardoor tegenwerking van anderen niet ingeslaagd is. Anderen die wijzen er juist op dat hij laks en besluiteloos was en dat mede doordat hij de opvolgingskwestie niet goed geregeld had, Engeland na zijn dood in een opvolgingscrisis verzeild raakte. Wat de waarheid ook mogen zijn, feit is wel dat Edward, hoe je het ook wendt of keert, een behoorlijk bizar leven heeft geleid. Zo rond zijn 10e had hij zijn geboorteland moeten ontvluchten en vervolgens bracht hij tientallen jaren in ballingschap aan het hof van zijn familie in Normandië door, terwijl zijn moeder als koningin van Engeland doorregeerde nadat ze getrouwd was met de Deen wiens vader er verantwoordelijk voor was dat Edward had moeten vluchten. In Normandië kon hij vervolgens eigenlijk niet heel veel meer doen dan simpelweg wachten op mogelijkheden om alsnog de troon terug te krijgen. Maar veel van die mogelijkheden die waren er niet en als er al een kans was, dan liep dat vaak compleet verkeerd, zoals bijvoorbeeld toen zijn jongere broer Alfred vermoord werd. Het kan bijna niet anders dat dit alles behoorlijk traumatiserend voor hem geweest is. En dat Edward uiteindelijk alsnog koning van Engeland is geworden, hadden waarschijnlijk weinigen in die tijd kunnen voorspellen. En dat dat koningschap ook bepaald niet makkelijk voor hem was, dat is ook duidelijk. Hij moest zich staande houden in een land waar hij decennia lang niet gewoond had, bijna niemand kende en ook nog eens bijna niemand kon vertrouwen, en bovendien gedwongen werd om samen te werken met twee mensen die hij min of meer verantwoordelijk hield voor alle ellende die hem in zijn ogen overkomen was, namelijk zijn moeder Emma en de graaf van Wessex, Godwin. De voornaamste nalatenschap van Edward is overigens niet een politiek iets, maar is een gebouw. Al vrij snel na zijn terugkeer in Engeland had hij namelijk opdracht gegeven tot de bouw van een kerk ten westen van Londen in Normandisch-Romaanse bouwstijl. Nou, die bouw die duurde vele tientallen jaren en toen Edward stierf was de kerk ook nog lang niet klaar, maar deze werd wel op 28 december 1065 officieel ingewijd in de hoop dat Edward daarbij aanwezig zou kunnen zijn. Helaas was hij daar echter te ziek voor. In 1090 was de kerk eindelijk klaar en die kreeg de naam Westminster Abbey. Nou, Westminster Abbey is tegenwoordig natuurlijk een van de grootste toeristische trekpleisters van Londen en Ik moet er hier wel bij zeggen dat het gebouw wat er nu staat niet de kerk is die Edward heeft laten bouwen. Die is namelijk in de 13e eeuw gesloopt en vervangen door de huidige kerk. Al is die huidige kerk dus wel op de fundamenten van de kerk van Edward gebouwd. Hoe de kerk eruit heeft gezien is onduidelijk. Er is maar één afbeelding van bewaard gebleven en die staat op het tapijt van Bayeux. Overigens stak Edward überhaupt heel veel geld in de katholieke kerk en mede daardoor is hij de geschiedenis ingegaan als Edward de Belijder. Later is Edward overigens ook heilig verklaard en een tijd lang was hij ook de patroonheilige van Engeland, een positie die hij halverwege de 14e eeuw zo'n beetje kwijtraakte aan St. Joris, oftewel in het Engels St. George. Hij is overigens ook begraven in Westminster Abbey en zijn graf bevindt zich daar nog steeds. Niet lang na het overlijden van Edward bereikte het nieuws van zijn dood ook Willem, de hertog van Normandië. En die wist op dat moment wat hem te doen stond, want Willem had zich jarenlang op dit moment voorbereid en was vastbesloten de nieuwe koning van Engeland te worden. Willem was zo ergens rond het einde van 1028 geboren in Falaise. De precieze datum is onbekend. Zijn vader was zoals verteld Robert, de hertog van Normandië, en zijn moeder heette Herleva en was de dochter van Fulbert van Falaise. Het staat vast dat Herleva en Robert niet getrouwd waren en daarmee was Willem dus een bastaardkind. Over de afkomst van Willems moeder zijn in de loop der eeuwen veel verhalen ontstaan. Zo was de vader van Herleva volgens veel bronnen een eenvoudige leerlooier en in andere versies was hij een handelaar of begrafenisondernemer. Nou, vermoedelijk is dit alles onzin en zijn deze verhalen vooral ontstaan om Willem belachelijk te maken. Hoogstwaarschijnlijk behoorde Herleva simpelweg tot de hofhouding van hertog Robert en was haar vader de kamerheer van de hertog. Het feit dat Herleva later getrouwd is met een plaatselijke graaf is ook een belangrijke aanwijzing dat zij niet van eenvoudige komaf was. Maar goed, hoe het ook mogen zijn, Willem was dus een kind dat buiten het huwelijk om geboren was. Nu was dat in principe niet zo'n enorm probleem. Wat het namelijk was, kijk, een bastaard stond natuurlijk niet op de eerste plek als het op opvolging aankwam. Maar ja, als de vader in kwestie geen andere mannelijke kinderen had, dan kon een bastaardzoon hem alsnog gewoon opvolgen. En dit is eigenlijk precies wat gebeurde toen hertog Robert in 935 plotseling overleed op weg terug van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Willem die was op dat moment nog maar een jaar of 7 à 8 en dus helemaal niet in staat om de rol van hertog op zich te nemen. Dat hij die titel überhaupt kreeg kwam ook eigenlijk alleen maar omdat de koning van Frankrijk en de belangrijkste bisschop in het gebied zijn claim steunde en dat er bovendien een aantal lokale edelen waren die dachten hun eigen macht te kunnen uitbreiden door de kindhertog te manipuleren. Wat volgde was een lange periode van chaos en strijd. En terwijl dat gaande was, werd Willem opgevoed door een aantal voogden, maar het kwam regelmatig voor dat een andere partij de macht greep en de betreffende voogden vermoord werden. Willem zelf heeft naar het schijnt ook enkele keren moeten vluchten voor zijn leven. Het is waarschijnlijk aan de kerk en de Franse koning te danken dat hij niet vermoord werd. Zij bleven namelijk zijn claim op de titel hertog van Normandië steunen en dat betekende concreet dat iemand die de jonge Willem wilde vermoorden en de titel van hertog wilde overnemen, in grote problemen zou komen en een gereden kans zou hebben om gelijk in een burgeroorlog verwikkeld te raken. Dat risico wilden de meeste edelen niet lopen. Maar goed, dit alles had natuurlijk een behoorlijk grote impact op Willem. Hij groeide op in chaos en in een wereld waarin het moeilijk was om mensen te vertrouwen en waarin brute kracht eigenlijk zo'n beetje de enige oplossing was. En naarmate de volwassenheid verder naderde, nam Willem steeds meer de touwtjes zelf in handen, waarbij hij al snel een kring van loyale vrienden om zich heen verzamelde. In 1043 wordt voor het eerst melding gemaakt van een militaire actie onder zijn leiding, waarbij hij Falaise veroverde op de graaf van Avranches. Hij was op dat moment dus een jaar of 15 à 16. Voor Willem was dit in meerdere opzichten een belangrijke overwinning. Kijk, ten eerste had de herovering van Falaise iets symbolisch, omdat hij er geboren was. Maar veel belangrijker was dat hij daarmee aan iedereen duidelijk maakte dat hij klaar was om een einde aan de chaos in het hertogdom te maken en dat de tijd dat voogden namens hem beslissingen namen nu echt voorbij was. En inderdaad, in de jaren daarna rekende Willem één voor één af met de edellieden die opstandig bleven. Daarbij moest hij de nodige gevechten leveren en gelukkig voor hem kreeg hij daarbij veel hulp van de Franse koning Hendrik I. Volgens sommige bronnen was het ook vooral aan die steun te danken dat Willem als overwinnaar uit de strijd kwam. Dat de Franse koning hem steunde, dat was natuurlijk echt niet per se uit persoonlijke sympathie. De Franse koning die wilde gewoon dat het noordelijk deel van zijn koninkrijk rustig zou blijven. En de beste manier om dat te bereiken was in zijn ogen om de zittende hertog te steunen. Omgekeerd overigens steunde Willem de Franse koning in dienststrijd tegen Willems buurman, de graaf van Anjou. Willem wist daarbij enkele kastelen in te nemen en tijdens een van die belegeringen zouden de verdedigers hem belachelijk hebben willen maken door dierenhuiden aan de muren op te hangen. Wat een verwijzing was naar de afkomst van Willems moeder als zijnde de dochter van een leerlooier. Nou, Willem die kon er niet om lachen en toen hij het kasteel innam, liet hij van 32 verdedigers de handen en de voeten afhakken. Hoe dan ook, Willem wist op deze manier zijn gebied wel steeds verder uit te breiden en later deed hij hetzelfde in Maine dat ten zuidwesten van Normandië lag. Begin jaren 50 van de 11e eeuw zat Willem behoorlijk stevig in het zadel en was dusdanig machtig aan het worden dat de Franse koning Hendrik er zelfs een beetje nerveus van begon te worden. Willem verstevigde zijn positie overigens ook op allerlei andere manieren. Zo benoemde hij bijvoorbeeld zijn halfbroer Odo, ook een kind van zijn moeder, tot aartsbisschop van Bayeux, wat na Rouen de belangrijkste stad in de westelijke helft van Normandië was. Ook andere trouwe volgelingen beloonde hij met gebieden. En daarnaast stelde Willem op een gegeven moment de godsvrede in Normandië. De godsvrede, dat was een beweging die aan het einde van de 10e eeuw was opgekomen en die als doel had om het constante geweld en oorlog voeren door met name de adel in te perken. De adel die moest zweren dat ze slechts op bepaalde dagen zouden vechten en bovendien kerken, geestelijke en het gewone volk zoveel mogelijk met rust moesten laten. Nou, die godsvredebeweging die was onder het gewone volk natuurlijk ongelooflijk populair. En Willem die had dat heel goed door. Hij maakte die godsvrede dus officieel een soort wet in het hertogdom. En daarmee maakte hij niet alleen zichzelf enorm geliefd bij de bevolking. Het was ook nog eens gewoon een hele sluwe zet tegenover eventueel opstandige edelmannen. Die werden hierdoor min of meer gedwongen om hun eventuele militaire ambities te beperken. Want ja, als je als edelman de godsvrede zou breken, dan kon je er zeker van zijn dat iedereen zich tegen je zou keren. Willems reizende status werd in 1050 bevestigd door zijn huwelijk met de dochter van de graaf van Vlaanderen. En uit dit huwelijk zouden 4 zonen en 5 of 6 dochters geboren worden. Goed, en dan was er ook nog de kwestie van de opvolging van koning Edward in Engeland. Zoals verteld zijn er bronnen die melding ervan maken dat Edward via via aan Willem had aangeboden hem tot opvolger te benoemen. Het schijnt zelfs dat Willem in deze tijd Edward een keer bezocht heeft, maar ja, of dat echt zo is, dat is onduidelijk. Doet er verder ook niet zo heel veel toe in die zin dat opvolging in Engeland op dat moment helemaal niet aan de orde was. Ten eerste leefde Edward gewoon nog en daarnaast had Willem zijn handen vol in Frankrijk. Want zoals al gezegd, langzaamaan begon de Franse koning zich toch wel wat zorgen te maken over de steeds machtiger wordende Willem en zijn ambities in Engeland. De koning besloot daarom dat Willem even een lesje moest krijgen, in samenwerking met de graaf van Anjou, die vlak daarvoor dus nog een tegenstander van de koning was geweest waar hij samen met Willem tegen had gevochten, viel hij met een leger Normandië binnen. Tegelijkertijd kwam een leenman van Willem in Normandië in opstand, nota bene zijn eigen oom, en die werd ook nog eens gesteund door de aartsbisschop van Rouen, wat de belangrijkste stad van Normandië was. Het leek er op dat moment dus heel precair uit te zien voor Willem, maar tot ieders verbazing wist hij het invasieleger van de koning te verslaan en tegelijkertijd de opstandige edelen tot de orde te roepen. Daarbij nam hij ook nog eens wat extra gebied in dat hij wederom verdeelde onder zijn vrienden. In de daaropvolgende jaren probeerde Hendrik I nog een paar keer om Normandië met geweld in te nemen, maar telkens wist Willem hem terug te slaan. In 1060 overleed de koning uiteindelijk en werd opgevolgd door zijn zoon Philips, maar die was op dat moment nog minderjarig en dus was het vanaf die tijd afgelopen met aanvallen op Normandië. Hoe je het ook wendt of keert, Willem had zijn positie op indrukwekkende wijze geconsolideerd en na 1060 ging hij daar vrolijk mee door. Hij liet zijn oudste zoon bijvoorbeeld in 1064 benoemen tot graaf van Man en ondernam in datzelfde jaar een expeditie naar Bretagne om potentiële vijanden die zich daar bevonden te verzwakken. Willem had met dit alles echter ook een heel ander doel. Het heeft er namelijk alle schijn van dat hij zich in de loop van de jaren 60, toen duidelijk werd dat koning Edward van Engeland langzaam maar zeker aan het einde van zijn leven aan het komen was en de opvolgingskwestie nog steeds niet geregeld was, steeds meer ging bezighouden met een mogelijke invasie van Engeland. En om dat te kunnen doen, moest hij er natuurlijk wel voor zorgen dat zijn positie in eigen land niet in gevaar zou komen. En de hiervoor genoemde voorbeelden van het benoemen van zijn zoon tot graaf van Man en het binnenvallen van Bretagne moet je dus nadrukkelijk in dat kader zien. Maar goed, uiteindelijk werd dus, zoals verteld, meteen na de dood van Edward zijn schoonbroer Harold gekroond tot koning Harold II. Willem die kende Harold vrij goed. In 1064 was deze namelijk op bezoek geweest in Normandië. Wat het precieze doel van dit bezoek is geweest, dat is onduidelijk. Volgens sommigen kwam Harold naar Normandië om te onderhandelen over gevangen genomen familieleden. Anderen houden het erop dat hij gewoon op weg was om een paar dagen te gaan vissen en vervolgens uit koers geblazen was. Maar met name in Normandische bronnen wordt gesteld dat Harold de opdracht had gekregen van Edward om Willem te bezoeken en nogmaals aan hem te bevestigen dat Willem de opvolger van Edward zou worden. En daarbij moest Harold gelijk trouw zweren aan Willem. Nou, zoals gezegd, deze versie van de gebeurtenissen is vooral afkomstig uit Normandische bronnen en lijkt dus ook vooral propaganda te zijn. Dit neemt overigens niet weg dat Harold inderdaad in Normandië geweest is. Wat zijn doel ook was, voordat hij aankwam, kwam hij in een storm terecht en leed schipbreuk voor de Normandische kust. Eenmaal aan land werd Harold gevangen genomen door een plaatselijke edelman en pas na tussenkomst van Willem werd hij vrijgelaten. En dit had een belangrijk gevolg voor de relatie tussen beiden. Kijk, op papier waren graaf Harold van Wessex en de hertog van Normandië in principe elkaars gelijken qua rang en macht. Maar omdat Willem Harold vrij had gekregen, was Harold hem een behoorlijke mate van dankbaarheid verschuldigd. Er is wel gezegd dat dat de basis is waarop Harold trouw zou hebben gezworen aan Willem. Willem zou dat trouwzweren vervolgens hebben uitgelegd als dat Harold Willems claim op de troon van Engeland zou ondersteunen. Harold echter, die zou dan zeggen dat, nou ja, dat was helemaal geen onderdeel van de eed van trouw. Willem echter, die zou dit voorval op uitgebreide schaal gaan gebruiken om aan te tonen dat Harold onrechtmatig op de troon zat. En de enorme snelheid waarmee Harold zichzelf tot koning had laten kronen werd ook door Willem tegen hem gebruikt, want die zette dit neer alsof Harold een soort coup had gepleegd. Nu was het zo dat het koningschap van Harold sowieso van meerdere kanten werd betwist. Zijn jongere broer Tostig bijvoorbeeld, die wilde zelf koning worden. En ook de Noorse koning Harald Hardrada, die wilde dat. Die beweerde namelijk dat koning Hardeknut ooit beloofd had dat bij diens dood de Noorse koning de helft van Hardeknuts rijk zou krijgen. Nou, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dit was een wel heel erg vage claim. Alleen al om het feit dat als die belofte al ooit gedaan was, Harald Hardrada op dat moment nog lang geen koning van Noorwegen was. Maar goed, dat maakte de dreiging voor Harald er natuurlijk niet minder om. Willem die ging echter heel voorzichtig te werk. Kijk, er was een heel goede reden waarom hij zoveel nadruk wilde leggen op de legitimiteit van het koningschap van Harald. Willem snapte namelijk heel goed dat wat hij wilde doen uiteindelijk natuurlijk gewoon neerkwam op een militaire verovering van Engeland. En het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat het zo zou overkomen. Hij moest gezien worden als een bevrijder, iemand die een onrechtmatige koning van zijn troon zou stoten. Een belangrijke troef daarin was de pauselijke zege die hij kreeg voor zijn expeditie. De vele investeringen die Willem gedurende zijn leven in de kerk had gedaan, die betaalden zich nu uit, want dankzij de goedkeuring van de paus kreeg zijn invasie iets van een soort heilige oorlog. Nou, die invasie die werd in de loop van 1066 voorbereid. Met de belofte van rijkdom wist Willem edelen uit heel Noord-Frankrijk aan te trekken. En het hielp daarbij ook dat Willem inmiddels wijd en zijd bekend stond als een krachtig heerser die uitstekend kon vechten en leiding geven en onder andere tot 3 keer toe een leger van de koning had weten te verslaan. Wat ook meespeelde, was dat Willem het tij mee had. En daarmee bedoel ik, in de decennia daarvoor hadden Normandische edellieden met groot succes allerlei militaire expedities naar elders in Europa ondernomen. Grote stukken van Zuid-Italië en Sicilië waren inmiddels in handen van Normandische edelen. En hierdoor raakten anderen dus weer geïnspireerd om ook op zo'n expeditie te gaan, in dit geval naar Engeland dus. Uiteindelijk telde Willems leger naar schatting ergens tussen de 7.000 en 14.000 man, waarbij gezegd moet worden dat het waarschijnlijk eerder richting de 7.000 dan richting de 14.000 ging. Daarnaast was er een vloot verzameld van naar verluid meer dan 700 schepen om het leger over het kanaal te transporteren. Dat was wel makkelijker gezegd dan gedaan. Het plan was om in de zomer te vertrekken, maar door ongunstige wind was dit onmogelijk. Wekenlang zat het leger vast in Normandië en dat Willem erin slaagde om dat leger al die weken lang bij elkaar te houden, dat zegt wel veel over zijn leiderschapskwaliteiten. In Engeland ondertussen wist Harald heel goed wat komen ging, want zo'n enorme vloot en leger verborgen houden, dat was natuurlijk onmogelijk. Maar Haralds aandacht werd in de zomer van 1066 in eerste instantie vooral door andere zaken getrokken. Zijn broer Tostig die plunderde met een vloot de Engelse kust en pas nadat die naar Schotland was gevlucht kon Harald zijn verdediging tegen een Normandische invasie voorbereiden. Hij verzamelde een leger en stationeerde dat in Zuid-Engeland in afwachting van een landing van Willem. Maar goed, de wind die bleef ongunstig en dus kwam die landing er maar niet. De voorraden van Haralds leger raakten langzaam maar zeker op en begin september moest hij noodgedwongen zijn leger ontbinden en terugkeren naar Londen. En daar kreeg hij al snel verontrustend nieuws. Tostig had namelijk een verbond gesloten met de Noorse koning Harald Hardrada. Met een leger waren ze Noord-Engeland binnengevallen en hadden de belangrijke stad York ingenomen. Harald die twijfelde geen moment en riep zijn leger weer bij elkaar. In minder dan 2 weken tijd marcheerde hij met zo'n 10.000 à 15.000 man naar het noorden, wat, hoe je het ook wendt of keert, een ongelooflijke logistieke prestatie was. Op 25 september trof hij een compleet verraste Tostig en koning van Noorwegen bij het plaatsje Stamford Bridge dat iets ten oosten van York ligt. De verrassing was zo groot dat een deel van de Noorse troepen niet eens de tijd had om een wapenuitrusting aan te trekken. En Harald boekte dan ook een glorieuze overwinning en zowel Tostig als de Noorse koning kwamen om het leven tijdens de slag bij Stamford Bridge. Veel tijd om de overwinning te vieren was er echter niet, want 2 dagen later, op 27 september, draaide de wind en nog diezelfde nacht vertrok Willem met zijn leger uit Normandië. Zonder moeite bereikte hij Engeland en omdat Harald met zijn leger in het noorden zat, kon Willem ongehinderd aan land gaan. Hij trok snel op naar het plaatsje Hastings en sloeg daar zijn kamp op en gaf zelfs de opdracht om een klein houten kasteel te bouwen. In de dagen daarna liet hij op uitgebreide schaal het omliggende platteland plunderen. Dat was enerzijds omdat de Normandiërs in alle haast om te vertrekken maar weinig voorraden hadden meegenomen, maar anderzijds was dat plunderen ook bedoeld als uitdaging naar Harald, want het land dat ze plunderden behoorde traditioneel aan de graaf van Wessex toe. Willem wilde Harald echt heel graag naar zich toe lokken en daar had hij een goede reden voor. Het was inmiddels eind september en dus was de herfst inmiddels begonnen en stond de winter langzaam maar zeker voor de deur. Het was uitgesloten dat Willem en zijn leger zouden kunnen overwinteren in Engeland. Daar hadden ze simpelweg niet de voorraden voor. En de zeeën die waren zo verraderlijk in de wintermaanden dat terugtrekken ook geen optie was tegen die tijd. De tijd was dus eigenlijk in Harolds voordeel. En met die wetenschap is het toch wel vreemd dat hij hals over kop naar het zuiden is getrokken met zijn leger. Er is door historici wel gesuggereerd dat hij wellicht overmoedig was na zijn glansrijke overwinning bij Stamford Bridge, of dat hij dacht dat hij Willem ook zou kunnen verrassen. Dat laatste lukte overigens niet. Verkenners van Willem die hebben het leger van Harald op tijd gespot en uiteindelijk kwam het op 14 oktober 1066 in de buurt van Hastings tot een veldslag. Tegenwoordig ligt bij die plek het dorpje Battle, wat inderdaad vernoemd is naar de slag bij Hastings. Battle is immers Engels voor slag. Nou, over de slag bij Hastings is heel veel geschreven, zowel in die tijd zelf als in later tijden. Desondanks is onze kennis over het precieze verloop van de slag op zijn best matig. Dat komt ten eerste omdat er geen beschrijvingen bewaard zijn gebleven van iemand die de slag daadwerkelijk zelf heeft meegemaakt. En daarnaast omdat de bronnen die er zijn vaak niet objectief zijn. Maar goed, op basis van de informatie die er is, lijkt het er in elk geval op dat beide legers in principe qua aantallen en bewapening weinig voor elkaar onderdeden. Belangrijkste verschil was dat Willem de beschikking had over cavalerie, terwijl het Engelse leger eigenlijk vooral uit infanterie bestond en daarnaast lijkt Willem iets meer boogschutters te hebben gehad. Dit laatste is overigens vooral gebaseerd op het tapijt van Bayeux en ook later bronnen die maken hier melding van. Maar ja, daar gaan we weer. De vraag is wel een beetje hoe serieus je die bronnen moet nemen. In één zo'n bron staat bijvoorbeeld dat de Engelsen geen boogschutters hadden omdat de Engelsen niet wisten hoe ze moesten boogschieten. En nou ja goed, dat is natuurlijk gewoon volkomen onzin. Maar het leger van Willem was dus, zo lijkt het, wel iets gevarieerder qua troepen. Maar daar stond dan weer tegenover dat Harald zijn leger had kunnen opstellen op een heuvel. En daarmee was dat leger redelijk veilig voor boogschutters en cavalerie, ook omdat Harald zijn soldaten in dichte formatie had opgesteld, waarbij de voorste linie een bijna ondoordringbare schildmuur vormde en de flanken beschermd waren door bossen en moerassen. De gevechten die zijn naar alle waarschijnlijkheid in de ochtend begonnen, zo rond een uur of negen, zo wordt geschat. En ze zouden de hele dag doorgaan tot zonsondergang, wat die dag zo rond een uur of vijf 's middags was. Willem die ging als eerste in de aanval. Hij had zijn leger in drie onderdelen opgedeeld, een linkerflank, een rechterflank en het centrum. De boogschutters die stonden in de eerste linie opgesteld, gevolgd door de infanterie. Het idee daarbij was dat die boogschutters de Engelse linies zouden beschieten en zouden uitdunnen, waarna vervolgens de infanterie in de aanval zou gaan. De cavalerie die werd in eerste instantie reserve gehouden. Dit hele plan kon echter al vrij snel de prullenbak in, want de beschietingen van de boogschutters die haalden heel weinig uit. De heuvel die was simpelweg dusdanig steil dat de pijlen van de boogschutters vaak niet eens de linies van Harold bereikten en als ze daar al kwamen vormden de schilden een prima bescherming. En dus ging daarop de infanterie maar in de aanval, maar ook die liep zich stuk op de Engelse schildmuur. Daarna was het de beurt aan de cavalerie, maar ook die wist niet door de Engelse linie heen te breken. Kortom, het zag er bepaald niet goed uit voor Willem. Het leek erop alsof de Engelsen relatief gemakkelijk stand zouden houden. De Normandische cavalerie die trok zich al vrij snel terug en niet veel later ontstond er paniek in de Normandische linies toen een gerucht rondging dat Willem tijdens de gevechten zou zijn omgekomen. De Engelsen die hadden heel goed door dat er paniek was, die zetten de achtervolging in en op dat moment had het er eigenlijk alle schijn van dat de slag beslist was. Op dit cruciale moment echter greep Willem in. Hij reed langs zijn linies zonder helm op, zodat iedereen kon zien dat hij nog leefde. Dat gaf de Normandiërs nieuwe moed, ze hergroepeerden zich en wisten de achtervolgende Engelsen terug te dringen. Nou, op dat moment was het waarschijnlijk zo rond het middaguur en op dat moment werd even een kleine pauze in het vechten ingelast, die beide partijen gebruikten om even bij te komen en om te hergroeperen. En Willem maakte dankbaar van deze tijd gebruik om een nieuwe aanvalstactiek vorm te geven. Toen de slag weer begon, ging zijn cavalerie opnieuw in de aanval. De afspraak was echter dat ze in de aanval zouden gaan, maar na even vechten zich zouden terugtrekken, in de hoop dat de Engelsen dan zouden denken, hé, de cavalerie is in paniek, laten we er achteraan gaan, en zo hun formatie zouden verlaten. Als de cavalerie dan een tijdje teruggetrokken was, konden ze omdraaien en de achtervolgende Engelsen uitschakelen. En dit was precies wat tot twee keer toe gebeurde. Eenmaal uit formatie waren de Engelsen vervolgens kwetsbaar en langzaam maar zeker dunde hun linie steeds verder uit. Al moet ik daarbij zeggen, van een echte doorbraak was op dat moment ook weer geen sprake. De middag vorderde en de vermoeidheid begon aan beide kanten nu ook een rol te spelen. De veldslag was in principe nog steeds onbeslist. De Normandiërs die konden maar niet door de schildmuur breken en de Engelsen die hielden weliswaar stand, maar waren tegelijkertijd ook niet in staat om een beslissende tegenaanval te plaatsen en de Normandiërs de genadeklap toe te brengen. Uiteindelijk werd de veldslag aan het einde van de middag alsnog beslist door de dood van Harold. Hoe dat precies gebeurd is, is onduidelijk. Er zijn bronnen waarin staat dat Harold gedood werd door Willem en een aantal van Willems trouwste ridders die zich een weg gebaand hadden naar de koning en hem daar hebben neergehouden. Nou, dit klinkt natuurlijk ontzettend filmisch en aangenomen wordt dan ook dat dit een romantisering van de werkelijkheid is. Aan het einde van de 11e eeuw ontstond een andere versie die eigenlijk het gangbare verhaal geworden is, namelijk dat Harold door een pijl in zijn oog om het leven is gekomen. Welke versie nou precies klopt is onduidelijk en het tapijt van Bayeux is in deze ook niet echt helpend, want daarop staat weliswaar een tekst bij het moment dat Harold doodgaat, maar die tekst staat boven een figuur met een pijl in zijn oog En daarnaast ligt een figuur die door een zwaard gedood wordt. En eigenlijk is een beetje onduidelijk wie van die figuren nou precies Harold moet voorstellen. Bovendien zijn er ook historici die van mening zijn dat de figuur met de pijl in het oog in later tijden aan het tapijt is toegevoegd. Misschien zelfs wel in de 18e of 19e eeuw. Op Instagram en Facebook vind je een plaatje van dit stuk van het tapijt van Bayeux. En nou ja goed, oordeel zelf vooral. Maar goed, hoe Harold ook gedood werd, dat doet er in essentie eigenlijk niet echt toe. Want waar het om gaat is dat zijn dood de ommekeer in de slag zou zijn. De Engelsen sloegen op de vlucht en werden daarbij in grote getalen afgeslacht door de Normandische cavalerie. De slag bij Hastings was voorbij en Willem had gewonnen. Hoeveel slachtoffers er in totaal zijn gevallen, dat is onduidelijk. Schattingen van de verliezen aan Engelse kant gaan ongeveer uit van de helft van het aantal soldaten en aan Normandische kant worden getallen van 1/7 tot 1/6 van het totaal aantal troepen genoemd. Probleem hierbij is wel dat dit alles berekend is op basis van de namen die we kennen van diegenen die gesneuveld zijn. En nou ja goed, dat zijn voornamelijk namen van de aanwezige edellieden. Hoeveel gewone soldaten zijn gestorven, ja, dat is eigenlijk niet te achterhalen. Dus het daadwerkelijke aantal slachtoffers blijft in feite gissen. De lichamen van de Engelsen die zouden naar verluid gewoon op het slagveld zijn blijven liggen, tenzij de familie van de gesneuvelde het lichaam kwam ophalen. En de Normandiërs die hebben naar het schijnt een massagraf gekregen, maar tot op heden is dat nog nergens teruggevonden. Het lichaam van Harold is ook teruggevonden op het slagveld. Wat daarmee vervolgens gebeurd is, is onduidelijk. Willem schijnt te hebben bevolen dat het in zee moest worden geworpen, maar er zijn ook bronnen die stellen dat het stiekem ergens begraven is. Maar goed, hoe het ook mogen zijn, Harold was dood en daarmee was de troon in principe dus voor Willem. Die hergroepeerde zich in de dagen en weken na de slag en was daarbij in de veronderstelling dat de Engelse adel zich massaal zou komen onderwerpen. Dat viel echter nogal tegen. Sterker nog, niet veel later bereikte hem bericht dat Edgar, de zoon van Edward de Banneling, was uitgeroepen tot koning. Daarop trok Willem op naar Londen, terwijl hij ondertussen grondig al het land waar hij doorheen trok plunderde. Hij had echter behoorlijk wat haast, want hoe langer hij zou wachten, hoe meer de Engelse adel zich zou verenigen rondom Edgar en tegen Willem. Maar gelukkig voor Willem was die adel vooral ook heel erg verdeeld. En met name diegenen met bezit in Zuid-Engeland, het gebied dat Willem aan het plunderen was, twijfelden behoorlijk wat ze moesten doen. Uiteindelijk was er te weinig eensgezindheid onder de adel om één gezamenlijk front tegen de Normandiërs te vormen. Toen Willem eenmaal de Theems was overgestoken, werd duidelijk dat hij Londen uiteindelijk zou gaan innemen en vervolgens gaf een deel van de Engelse adel zich over. En op dat moment stortte het hele verzet eigenlijk als een kaartenhuis in elkaar. Ook Edgar, die vlak daarvoor tot koning was uitgeroepen, zou zich onderwerpen. In december 1066 marcheerde Willem aan het hoofd van zijn leger Londen binnen en op 25 december van dat jaar werd hij in Westminster Abbey gekroond tot koning. Bij die gelegenheid en ook daarvoor en daarna presenteerde hij zich nadrukkelijk als de logische opvolger van Edward de Belijder en dat was natuurlijk eigenlijk volledig in lijn met het feit dat hij vanaf de allereerste seconde de legitimiteit van het koningschap van Harold in twijfel had getrokken. Willem beloofde daarom plechtig de wetten van koning Edward te respecteren, waarbij hij dus net deed alsof Harold nooit koning was geweest. In dat kader liet hij ook alle door Harold getekende documenten vernietigen, iets waar hij dusdanig succesvol in is geweest dat er maar één zo'n document bewaard is gebleven. Willem bleef hier zijn hele regering mee doorgaan. In het Doomsday Book, Dat was een groot onderzoek dat in opdracht van Willem in 1085-86 gedaan werd om in kaart te brengen wie in Engeland welke bezittingen had, wordt gesproken over bezittingen die TRE zijn, oftewel Tempore Regis Edward tijdens de regering van Edward, of TRW ten tijde van de regering van Willem. Harold die komt in dit overzicht niet voor en als hij al genoemd wordt, dan is het Graaf Harold, niet koning Harold II. Maar goed, ondanks dit alles was Willem zeker in de eerste jaren nog lang niet zeker van zijn troon. Want in de jaren na 1066 vonden nog diverse opstanden plaats. Willem sloeg die allemaal neer en gaf bovendien opdracht tot het bouwen van talloze kastelen. En die kastelen zouden de sleutel voor controle worden, want vanuit deze vestingen kon een relatief klein groepje soldaten een groot gebied controleren. Los van dat deinsde Willem er ook niet voor terug om keihard op te treden bij verzet. In 1069 bijvoorbeeld ontstond een opstand in Noord-Engeland en die werd door Willem zo hard neergeslagen dat er wel historici zijn geweest die het met een genocide hebben vergeleken. Want niet alleen liet hij hele dorpen afslachten, ook het vee doodde hij en de gewassen werden in brand gezet, zodat de overlevenden in de daaropvolgende winter van de honger zouden omkomen. Er zouden meer dan 100.000 doden zijn gevallen en de sociale en economische ontwrichting van bepaalde streken was dusdanig dat die vaak helemaal ontvolkt raakten. Tot ver in de jaren 70 zouden er opstanden ontstaan tegen Willem, maar die wist deze stuk voor stuk neer te slaan. En daarbij werd eigenlijk de gehele oude Angelsaksische adel vervangen door Normandiërs. En daarmee was op een gegeven moment eigenlijk gewoon de hele oude Angelsaksische elite verdwenen. Daarnaast zette de Normandische verovering nog een aantal andere veranderingen in gang. Onder andere op het gebied van taal, cultuur en landsbestuur. Waar Engeland in de eeuwen daarvoor erg gericht was geweest op Scandinavië, werd het nu min of meer gekoppeld aan Frankrijk. Dit alles zou grote gevolgen hebben op lange termijn. Willem, die was als hertog van Normandië een leenman van de Franse koning en daar dus ook ondergeschikt aan. Maar in zijn hoedanigheid van koning van Engeland was hij de gelijke van de koning van Frankrijk. Nou, dit alles zou 270 jaar later een van de belangrijkste oorzaken vormen voor het uitbreken van de 100-jarige oorlog. Nou, Willem zelf, die was toen natuurlijk al lang dood. Van Willem is bekend dat hij ongeveer 1,75 meter lang was, wat relatief groot was voor die tijd, en dat hij eigenlijk bijna zijn hele leven in uitstekende fysieke conditie verkeerde, wat natuurlijk ook wel moest, aangezien hij bijna elke zomer wel op pad was om te vechten. Hier moet wel bijgezegd worden, op latere leeftijd schijnt hij wel een beetje dik geworden te zijn. Dusdanig dat het schijnt dat de Franse koning op een gegeven moment aan hem gevraagd heeft of hij misschien zwanger was. Maar goed, in de zomer van 1087 viel Willem van zijn paard en liep daarbij inwendige verwondingen op. Na een paar weken overleed hij vervolgens aan de gevolgen daarvan. Willem werd begraven in een abdij in Caen, dus in Normandië, maar die begrafenis dat werd nog een behoorlijk pijnlijke aangelegenheid. Het begon er al mee dat aan het begin van de dienst een boer begon te klagen dat hij de eigenaar was van het land waar de abdij zich op bevond en dat hij nog steeds geen geld had gekregen voor de verkoop van dat land. Nou, dat moest dus eerst geregeld worden voordat de begrafenismis verder kon gaan. Toen die dienst voorbij was, moest het lichaam van Willem in een speciaal gemaakte sarcofaag geduwd worden. Het punt was, Willem was dus al behoorlijk groot en ook behoorlijk gezet, maar door de hitte was zijn lichaam verder uitgezet en daardoor paste het niet in de sarcofaag. Er werd geduwd, er werd gepropt, net zolang tot het lichaam van Willem openbarstte. Een weerzinwekkende stank verspreidde zich vervolgens door de abdij. Willems graf kun je overigens nog steeds bezoeken, al liggen Willems resten daar grotendeels niet meer. In 1562, tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk, is het graf opengebroken en zijn eigenlijk alle botten verloren gegaan op één stuk dijbeen na. En dat bevindt zich nog steeds in dat graf in Caen. Na Willems dood werden zijn gebieden verdeeld onder zijn zonen, waarbij de oudste Robert hertog van Normandië werd en de tweede zoon Willem junior Engeland kreeg. Nou, geheel voorspelbaar brak er vrijwel meteen een oorlog tussen beiden uit, die pas in 1106 beslist werd toen Hendrik, de derde zoon van Willem, als winnaar uit de strijd kwam. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van de aanloop naar en het verloop van de slag bij Hastings en de belangrijkste gevolgen daarvan. De slag bij Hastings wordt door veel historici gezien als een van de belangrijkste slagen uit de middeleeuwen, juist omdat de gevolgen ervan eeuwen later nog doorwerkten, zoals bijvoorbeeld in de hiervoor genoemde 100-jarige oorlog. Daarnaast werd het land Engeland er fundamenteel door veranderd, al is het nog wel altijd onderwerp van discussie hoe groot die verandering precies was en hoe je Willems rol daarin moet zien. Ik bedoel, was hij een groot leider wiens gedurfde verovering en behoud van Engeland de basis legde voor het machtige land dat Engeland in de loop van de middeleeuwen en eigenlijk ook daarna zou worden? Of was hij simpelweg een bruut die met geweld een koninkrijk verwierf dat van zichzelf al heel rijk en bestuurlijk goed georganiseerd was, waar Willem eigenlijk nauwelijks recht op had, en dat hij met ijzeren vuist en ten koste van honderdduizenden doden heeft weten te behouden. Hoe dan ook, mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering ook weer veel gehad aan het boek Queen Emma and the Vikings van Harriet O'Brien en aan De Normandiërs van Levi Roach. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering heb verteld en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering zullen de oorzaken van de oorlog die de Duitse landen in de 17e eeuw vrijwel geruïneerd heeft, maar die in Nederland altijd in de schaduw van de 80-jarige oorlog staat, centraal staan. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!